Welkom bij de Leiden Leadership Podcast, de podcast om alles te weten komen over leiderschap. Vanuit onze studio in Den Haag, in het hart van onze overheid. En ik zit hier met mijn co-host Sophia naast mij. Sophia, welkom.
Ja, hoi, dankjewel.
Heb je er een beetje zin in?
Zeker.
Mooi. We gaan het vandaag hebben over de hersteloperatie toeslagen bij de Belastingdienst. In navolging van het toeslagenschandaal in het leven geroepen om gedupeerde ouders te compenseren voor de geleden schade. En we kijken vandaag dus ook bij naar de rol van leiderschap en welke leiderschapslessen hieruit te halen zijn. En vandaag in de uitzending Olaf Simonsen, onderzoeker bij het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag. En tevens betrokken geweest bij die hersteloperatie toeslagen. Welkom Olaf.
Dankjewel.
En Ben Kuipers, director van het Leiden Leadership Center. En onlangs benoemd tot hoogleraar publiek leiderschap. Van harte gefeliciteerd nog, Ben.
Ja, dankjewel daarvoor.
We beginnen met een vraag voor Olaf. Jij bent betrokken geweest bij die hersteloperatie toeslagen. Kan je uitleggen wat dat precies is en waarom het in het leven is geroepen?
Ja, de mensen die het nieuws hebben gevolgd hebben er wel wat van meegekregen, denk ik. In de navolging van het toeslagenschandaal is besloten dat vanuit de overheid een compensatieregeling in het leven werd geroepen. Die werd uitgevoerd door de Belastingdienst. Maar daarnaast zijn een heleboel andere organisaties ook betrokken bij de hersteloperatie. Omdat er natuurlijk niet alleen financiële schade is geleden, maar ook emotionele schade en allerlei andere soorten schade. Dus ook de gemeente speelde een belangrijke rol. Er zijn partijen die betrokken zijn geweest bij het kwijtschelden van schulden. Dus het was een heel complex aan organisaties die daarbij betrokken was. Ja. Of is eigenlijk. Maar ik ben er zelf niet meer bij betrokken.
Oké, dus veel partijen die betrokken zijn. En ik ben wel even benieuwd, wat zijn jouw ervaringen met het betrokken zijn bij die operatie?
Ja, ik had als rol om het emotionele stuk van het herstel voor mijn rekening te nemen. Dus zorgen dat mensen hun leven weer op de rit kregen. Dat ze weer vooruit konden kijken. Dat ze de ellende achter zich konden laten voor zover mogelijk. En wat ik gezien heb is dat er vooral een behoorlijke mismatch was tussen de taak die de overheid zichzelf had gegeven en de verwachting die de gedupeerden daarvan hadden. En dat kun je eigenlijk duiden als de overheid wilde recht doen, maar wilde dat natuurlijk wel op een efficiënte en rechtmatige manier doen. Met allerlei bureaucratische processen tot gevolg. En de burger, de gedupeerde in dit geval, die wilde gewoon verder met zijn leven. Die wilde dat zijn problemen opgelost werden en die wilde verder. En daar zat best wel een behoorlijke mismatch tussen.
Ja, en hoe denk je zelf dat dit zo gekomen is?
Ja, dat is denk ik een beetje eigen aan de overheid om op een, op een bepaalde manier te opereren. De overheid heeft natuurlijk ook altijd als taak om dingen op een efficiënte en rechtmatige manier te doen. En het zit denk ik ook heel erg in de cultuur van deze uitvoeringsorganisatie Belastingdienst. Dus de Belastingdienst ging ook de hersteloperatie voor een groot deel voor zijn rekening nemen. En die is een bepaalde manier van werken gewend. Die moeten per jaar miljoenen huishoudens belasting innen, toeslagen toekennen. En datzelfde proces of werkwijze hebben ze geprobeerd toe te passen op het toeslagenschandaal. Maar daar was wat anders nodig in mijn ogen.
Oké. Als we het hebben over cultuur en organisatiecultuur, dan komen we uit bij Ben Kuipers. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met leiderschap. Ben, wat zie jij hier voor leiderschapshaakjes, leiderschapsuitdagingen in dit proces zoals Olaf dat beschrijft?
Ja, dat zeg je goed, want ik ben natuurlijk zelf geen expert op dit dossier. Maar ik denk wat we hier zien, dat herkennen we natuurlijk ook in andere onderzoeken, waaronder van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties, dat er is een spagaat, zeg maar, in bepaalde verwachtingen en bepaalde waarden waar je aan wil voldoen. Dus aan de ene kant is er een verticale verantwoordingslijn waarin je wil laten zien dat je het doet zoals afgesproken en dat het efficiënt is en dat het volgens de regels is. En dat, dan gaat het vaak om het grotere getal. Dus dat je naar boven toe laat zien van, nou kijk, zoveel dossiers afgehandeld en dat soort zaken, zoveel geld is er uitgegeven, noem maar op. Tegelijkertijd is er een verwachting naar buiten toe. En dus je kan zeggen van meer leiderschap naar buiten, gericht op de burger en individuele behoeften en problemen die opgelost moeten worden. En dat vraagt om een andere aanpak. Dat vraagt om maatwerk, dat vraagt om menselijk contact. Daar gaat het alles behalve om het grote getal. Dus qua leiderschap heb je te maken met een dilemma. Dat je in leiderschap naar boven in die lijn wil verantwoorden op allerlei kengetallen en cijfers. En daar wordt ook wel op gestuurd. En dus wat Olaf ook schetst, is ook het mechanisme in die organisaties. En dat moet er ook zijn vanwege andere vraagstukken die ze moeten oplossen. En dat staat haaks op dat wat je naar buiten toe wil organiseren. En dus in verbinding met de burgers die hier in de problemen zitten.
En misschien daar even op aanhaken. Want ik herken heel erg wat Ben zegt. Tegelijkertijd was ook iedereen bij deze operatie ervan overtuigd dat we te maken hadden met een crisis die om een bijzondere aanpak vroeg. Iedereen sprak ook uit, we gaan deze problemen voor deze mensen oplossen. Maar toch, op een of andere manier, ondanks dat gezegd wordt en ook dat de politieke verantwoording voornamelijk daarover ging, zie je bepaalde mechanismen in werking treden die meer appelleren aan het traditionele proces waar een belastingdienst in zit. Eigenlijk werd de crisis gemanaged vanuit de staande operatie. Dus dat was ook een bijkomende complexiteit in mijn ogen.
Ja. Want de intentie om te werken volgens de bedoeling, zoals we dat dan noemen, is dus wel degelijk benoemd.
Zeker, en zelfs expliciet gemaakt. De bedoeling is dat we deze gedupeerden, die wij zelf in de problemen hebben gebracht, gaan helpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat was de letterlijke tekst van het missiestatement.
Nou ja, goed, dat is volgens mij ook precies het probleem. Dus we hebben het nu veel meer over werken volgens de bedoeling, de menselijke maat, maatwerk. Maar het zijn ook een beetje buzzwoorden geworden. Zonder dat we echt hebben uitgezocht met elkaar. Maar hoe werkt dat dan? Hoe moet dat functioneren? En daar is nog weinig expertise over. Nou goed, we kunnen heel veel lenen uit de organisatiekunde en noem maar op, over hoe je daarover zou na kunnen denken. Maar de crisissituatie die Olaf ook schetst, leidt er vaak toe van heel snel handelen, heel snel laten zien dat je de zaak onder controle hebt. Besluitvaardig acteren, die rol vanuit leiderschap. Terwijl dit eigenlijk vraagt om een proces van, ja, we moeten nog een aantal dingen uitproberen. Misschien maken we wat fouten, maar dan acteren we daarop. Dan leren we daarvan, dan kijken hoe het beter kan. Dus omdat het een heel nieuwe manier is, een heel nieuwe aanpak, heb je eigenlijk tijd nodig met elkaar en wil je klein beginnen. Tegelijkertijd is het probleem zo groot en roept het publiek om, maar er moet nu iets opgelost worden. Dat helpt natuurlijk niet in die nieuwe werkwijze in de vingers krijgen. En dan kunnen we blijven roepen van werken volgens de bedoeling en maatwerk en menselijke maat. Maar als we niet echt ruimte creëren om uit te vinden hoe dat dan kan en hoe we dat beter kunnen doen, ben je heel snel geneigd om onder druk toch weer te vervallen in oude patronen en handelswijzen.
Ja, dat zag je ook heel duidelijk. Dus de uitvoeringsorganisatie herstelt toeslagen binnen de Belastingdienst die belast was met in ieder geval het Rijksoverheiddeel van deze hersteloperatie stond continu onder druk. Ook van de publieke opinie overigens, van de media, van de politiek, van de eigen lijn. Om resultaten te laten zien. En die werden vertaald in aantallen dossiers die behandeld waren. Maar ja, onder die dossiers zaten natuurlijk individuele verhalen. En inderdaad, wat Ben zegt, je hebt dan ruimte nodig om uit te vinden hoe dit eigenlijk werkt. Dit was zo'n uitzonderlijke situatie dat daar natuurlijk ook weinig ervaring mee was. Alleen die ruimte was er niet, mede ook door de druk van buiten die er nog eens bij kwam.
Ik hoor jullie beiden eigenlijk zeggen, een beetje ook een angst tot fouten maken. Hè? Dus vandaar in die enorme focus op die rechtmatigheid. Ja. Is het erg om fouten te maken in zo'n proces?
Ja, dat heb ik wel zo ervaren. Er is inderdaad een behoorlijke angst om fouten te maken. Ik denk dat die in dit dossier extra groot was vanwege de enorme politieke en publieke belangstelling die er voor gold. Maar ik zie het wel breder in de Rijksoverheid. En het heeft denk ik te maken met de de afrekencultuur die er toch tot op het hoogste niveau is. Hè? De bewindspersoon die zich in de Kamer moet verantwoorden voor zijn of haar beleid, is eigenlijk ook leidend voor het advies dat ambtenaren geven in de aanloop naar zijn verantwoording in de Kamer. Dus je ziet dat eigenlijk helemaal doorcijpelen in de hele organisatie. Dus fouten maken mocht eigenlijk niet.
Ja, kijk even naar Ben. Is dit een, zie je dit ook veel terug in leiderschapsonderzoek? Dus dat verschillende politieke lagen ook veel invloed heeft op presteren van het functioneren van een uitvoeringsorganisatie?
Ik weet niet of we dat veel in onderzoek kunnen zien, maar ik denk dat we wel beter beseffen, zeg maar, dat dit, zoals we dat dan in de literatuur noemen, een multilevel vraagstuk is, waarbij je echt rekening moet houden met alle verschillende niveaus. En er zitten hier natuurlijk verschillende belangen, spelen op die verschillende niveaus. Dus politiek belang is vaak toch anders dan het ambtelijk belang, en dat is weer anders dan het belang van burgers in dit verhaal. Het is natuurlijk heel triest, want je bent inmiddels in een situatie dat je het nog heel moeilijk goed kan doen. Goed, we kunnen wijzen naar de politiek en de ambtelijke top. Ik bedoel, we hoeven niet te lang bij stil te staan, maar het heeft natuurlijk dit probleem best wel lang kunnen dooretteren met alle gevolgen van dien. En vervolgens is iedereen over eens, nu moet er echt wat gebeuren. En dan krijg je die druk, dan moet dat heel snel. Daar weten we wel dat in crisissituaties wordt er vanuit een crisis, een crisisratio gehandeld. Dus dan ligt de nadruk op centraal beslissingen nemen, snel informatie verwerken, vaak beperkte informatie tot je beschikking hebben. En op basis daarvan snel doorgaan in de hoop dat je het goede doet en dat je later kan terugblikken op van waar is fout gegaan, waar kan het anders. Nou goed, dat werkt bij natuurrampen of weet ik veel wat. Maar eigenlijk hebben we hier met een ander fenomeen te maken. En als er fouten gemaakt worden, zijn burgers ook gelijk de dupe. Dus dan maakt het ook wel lastig om daar dan goed in te handelen. Ja, en dan begrijp ik ook wel als veel ambtenaren liever vertrouwen op van maar volg ik dan de regels op de goede manier? Want dan heb je een bepaald houvast. Hè? En dan kan je in ieder geval richting de burger zeggen, ik heb vooral ook de regels gevolgd.
Wat zou jullie concrete advies dan eigenlijk zijn voor de leiders binnen die hersteloperaties?
Ja, ik denk dat het leiderschap overal in de organisatie aanwezig zou moeten zijn en ook wel is. Dus het gaat niet alleen om de houding van de politieke en ambtelijke leiding, in de traditionele zin van het woord. Maar ook om ruimte te geven aan leiderschap in de lagen daaronder. En dat betekent ruimte en vertrouwen geven. En vervolgens is het aan de individuele ambtenaar om ook dat vertrouwen en die ruimte te benutten en te gaan ervaren en dat gewoon te gaan doen. Maar dat gaat op twee plekken mis, namelijk top-down gaat dat mis, omdat die ruimte te weinig gegeven wordt. En bottom-up gaat het ook mis, omdat de ruimte waar die is ook te weinig benut wordt. Dus het is, volgens mij speelt ook dit leiderschap op alle niveaus in de organisatie. Ik moet wel zeggen dat natuurlijk de toon at the top wel heel instrumenteel of heel belangrijk daarbij is.
Hoe heb jij zelf dat ervaren in jouw functie? Of wat voor voorbeelden heb je gezien, hè, waar die ruimte er dus niet was om?
Nou, met name in de zeg maar even beschikkingenmachine waar de Belastingdienst voor verantwoordelijk was, was heel weinig ruimte om te zeggen, heel concreet, tegen een gedupeerde, ik heb uw verhaal gehoord, ik kan niet alle documenten in het systeem terugvinden. Ik vertrouw uw verhaal, ik vind het een geloofwaardig verhaal en dit is hoe we verder gaan. Bij elke stap moest in de dossiers gecheckt worden, klopt dit verhaal precies? Heeft deze oude precies op het juiste moment de juiste informatie in het verleden aangegeven? Dus er was een enorme verantwoordingsdrang en een behoefte om rechtmatigheid werd ook heel vaak vertaald in we moeten iedereen op dezelfde manier behandelen. Terwijl volgens mij de regel is dat je gelijke gevallen op gelijk behandelt. En dat je ook ongelijke gevallen op ongelijke wijze behandelt. Maar die ruimte was er eigenlijk binnen die organisatie nauwelijks. En dat had vervolgens weer tot effect dat mensen demotiveerden. En dat mensen die wel op die manier gedupeerden willen helpen, op een gegeven moment ook weggingen. En dat de mensen die graag regels volgden, dat die bleven, zeg maar. Dus het is een soort zichzelf in stand houdend systeem.
Kijk even naar Ben. Hoe kan je hier zelf leiderschap innemen? Hè? Dus stel dat je, je bent uitvoerend medewerker bij zo'n organisatie. Wat kan je dan zelf, welke mogelijkheden heb je zelf om toch een beetje verandering te brengen in het systeem?
Ja, in alle eerlijkheid is dat natuurlijk heel beperkt. Dus aan de ene kant, hè, ik ga helemaal mee met wat Olaf zegt, je wil leiderschap op alle lagen in de organisatie. Dat kan alleen maar op het moment dat dat vanaf de top ook vanaf de top naar beneden toe ook echt heel concreet wordt uitgedragen, dat mensen die ruimte krijgen. Dus het is best wel lastig in een organisatie die op een gegeven moment steeds hiërarchischer wordt en steeds meer volgens de regels, om dan van individuele ambtenaren meer op uitvoerend niveau te verwachten dat zij dan zelf wel wat kunnen gaan aanpassen. Maar goed, tuurlijk heb je wel wat mogelijkheden en ik zou dan zeggen, ja, maak zaken bespreekbaar. Ga samenwerken met collega's waar mogelijk. Probeer op die manier ook je leidinggevende mee te nemen. Maar ja, ik denk dat we ook realistisch moeten zijn. Je gaat niet van onderaf helemaal zo'n systeem aanpassen. Vooral als de druk van buiten zo groot is. En dat is iets waarvan ik denk van, dat hebben dus ook andere onderzoeken wel laten zien. Recent naar de rol van uitvoeringsorganisaties en beleid en politiek. We hebben echt meer aandacht nodig voor de uitvoering, dat die tijd krijgt en mogelijkheden om nieuwe wetgeving, nieuwe regelgeving te implementeren en daar met elkaar goed aan te werken. Dus er wordt vaak veel tijd genomen, terecht ook, om uit te denken wat nieuw beleid moet worden, even los van deze casus natuurlijk. En vervolgens krijgen de uitvoeringsorganisaties die wetten en regelgeving moeten uitvoeren vrij weinig tijd om alles op orde te krijgen. En dan gaat bijvoorbeeld al alle tijd en energie in het op orde brengen van het ICT-systeem. Terwijl mensen gevraagd wordt echt hun gedrag aan te passen, de werkwijze aan te passen, de denkwijze aan te passen. Nou goed, wil je daar ruimte voor creëren, dan moet zo'n organisatie dus ook een verandering doormaken. En we weten dat grote organisatieveranderingen die echt ingrijpen op het gedrag van mensen en een beroep doen op andere routines, andere gedragingen, daar gaan jaren overheen. Dus dat is echt daaraan bouwen en vanuit veranderleiderschap voortdurend aandacht aan geven. Mensen verantwoordelijkheid geven, mensen betrekken in besluitvorming en het vinden van oplossingen. Dat lukt niet van de ene op de andere dag.
Ja. En die drive for change, die zou in eerste instantie dan toch bij de top of de politieke top of ambtelijke top moeten worden ingezet om daaronder ruimte te geven voor verandering om te ontstaan.
Ik denk dat het top-down, bottom-up is. Je hebt allebei heb je nodig. Dus niet alleen maar mensen aan de top die wat roepen en de rest blijft vrolijk doorgaan. Mensen die uit een omgeving komen waar ze gewend waren om op één manier te werken, bijvoorbeeld de regels volgen. En je wordt beloond als je dat doet en je wordt gestraft op wat voor manier dan ook als je het niet doet. Die hebben ook echt hulp nodig om die stappen te gaan zetten. Want hoe vaak is hen al beloofd in organisatieveranderingen, we gaan het nu anders doen. Maar als puntje bij paaltje kwam, als er iets fout gaat, dan doen we toch weer alles op de oude manier. En mensen die leren dat en leren dus ook af om op een andere manier daarmee om te gaan. Dus dat heeft tijd nodig. En dan heb je dus van onder en van boven heb je die beweging nodig. Maar in ieder geval veel support vanuit de top en een soort onvermoeibare aandacht voor mensen in je organisatie, ook als dat niet altijd goed gaat, om daar toch aan te werken.
Olaf, zie je dit ook als, zie je hier ook oplossingen in?
Ja, ik denk dat wat Ben zegt een beetje aansluit bij mijn ervaring. Inderdaad, je hebt top-down en bottom-up die verandering nodig. Ik wilde er nog een ander aspect in gooien, als dat goed is. Wat je ook heel erg ziet is vergaande specialisatie, hè, binnen een organisatie. Dus Iedereen is verantwoordelijk voor een klein stukje van het proces. En de burger is niet opgeknipt in deelprocessen, maar is één geheel, zeg maar. Dus je zou eigenlijk willen dat veel meer multidisciplinair naar individuele casussen gekeken worden. En nu wordt door iedereen naar een klein stukje van de casus gekeken en dat komt nergens bij elkaar. En dan aan het eind is er dan nog een juridische afdeling die toetst of datgene wat in de voorgaande stappen gebeurd is ook klopt. Dus ik zou ook wel pleiten voor veel meer multidisciplinaire teams, waarin je individuele casussen als geheel behandelt in plaats van, niet multidisciplinaire teams, single disciplinaire teams die een deeltje van de puzzel oplossen. Maar dat vraagt natuurlijk ook een enorm andere werkwijze. Want het begint er al mee dat je eerst moet leren om dezelfde taal te spreken. En dat is al ingewikkeld. En ja, ook even ter verdediging van UHT. De druk was natuurlijk zo enorm dat er ook gewoon in realiteit weinig verandering of weinig ruimte was om dit soort dingen te doen. Het voorbeeld van Ben van Natuurramp. Je gaat natuurlijk ook niet tijdens een brand experimenteren met zullen we dit eens een keer op een andere manier aanpakken. Dus dat maakt het wel extra ingewikkeld.
Ja.
Maar toch was dat ook hier wel in enige mate nodig.
Ja, dus inderdaad toch een soort crisisaanpak wat er dan ontstaat.
Ja.
Ik ben nog wel even benieuwd, Olaf, want jij hebt ook zelf onderzoek gedaan naar het gebruik van toeslagen. Dus kijkwijze naar de burger en in welke mate die dus gebruik maakt van bijvoorbeeld zorgtoeslag of huurtoeslag. En het schijnt bijvoorbeeld dat rond de 10% geen zorgtoeslag aanvraagt, waar men wel recht op heeft.
Ja.
Hoe kan je dit duiden?
Ja, er zitten wel parallellen in met waar we het net over hadden. Dus je ziet een overheid die een doel heeft. Namelijk, we willen mensen bestaanszekerheid bieden. Maar dat moet wel op rechtmatige en efficiënte manier. En we willen daarin iedereen ook zo gelijk mogelijk behandelen. Dus voor elke situatie maken we een regeling. Huurtoeslag is er maar één. Ik kijk overigens breder naar sociale voorzieningen. Dus daar vallen ook bijstand, bijzondere bijstand, al dat soort dingen over. Nou, als gemiddeld huishouden met een laag inkomen heb je al gauw te maken met 10 tot 15 verschillende regelingen waar je gebruik van kunt maken. Waarbij je ook met een beetje pech bij 7, 8, 9 verschillende loketten moet aankloppen. Dus een van de dingen die wel blijkt uit onderzoek, ik kijk vooral naar het perspectief van de burger hierbij, dus het psychologische kant. Het is voor mensen gewoon heel ingewikkeld. En zeker mensen die al kwetsbaar zijn, die al veel aan hun hoofd hebben, die hebben we eigenlijk belast met extra complexiteit. Dus ze moeten voor verschillende regelingen, verschillende formulieren invullen, bij verschillende loketten aankloppen. Vaak ook nog verschillende inkomensbegrippen die daar een rol in spelen. Ik moet zeggen, bij toeslagen is dat wel een stuk verbeterd. Dus je hebt nu in ieder geval één plek waar je al je toeslagen kunt aanvragen. Maar die complexiteit is één aspect waarom mensen geen gebruik van maken. Een andere die we veel gehoord hebben is wantrouwen jegens de overheid. En vaak in combinatie met terugvorderingen. We hebben in Nederland een stelsel waarbij mensen vooraf een inschatting maken van hun inkomen en allerlei andere dingen. En op basis daarvan berekenen we een voorschot voor toeslagen. En aan het eind van het jaar kijken we dan of dat te veel of te weinig is geweest. Nou, dat blijkt in ongeveer 1 op de 3 gevallen het geval. En een groot deel daarvan betreft terugvorderingen. En als je al een laag inkomen hebt en het blijkt dat je ineens aan het eind van het jaar €1500 moet terugbetalen, wat je gewoon niet hebt. Ik heb echt letterlijk mensen gesproken die zeiden, nou laat die toeslag maar zitten, want ik heb geen zin in een schuld. Dus hier zie je ook weer een mismatch tussen aan de ene kant de behoefte van de overheid om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wat burgers nodig hebben. Maar dat wordt dan gedaan door elke situatie te proberen ondervangen in wet en regelgeving. Ja. Dat maakt het heel complex. Veel mensen denken ook dat ze niet in aanmerking komen. Dat is een derde factor naast complexiteit. En die terugvorderingen in combinatie met wantrouwen jegens de overheid is ook wel een belangrijke factor die ik in mijn onderzoek wel terugzie.
Ja. En Ben, zou daar het werken volgens de bedoeling bij kunnen helpen? als organisaties beter in staat zijn om te werken volgens de bedoeling?
Ja, zeker. Ik denk in combinatie met wat Olaf al noemde, als je meer vanuit multidisciplinariteit werkt. Dus inderdaad, mooie beeldspraak. Je kan de burger niet ophakken in stukjes. Dat zal niet voor alle vraagstukken lukken. En voor niet iedere burger is duidelijk hoe de overheid in elkaar zit en dat de gemeente wat anders is dan het Rijk en dat soort zaken. Maar je zou wel meer kunnen nadenken over hoe je vanuit multidisciplinaire teams, vooral voor die mensen die het lastig hebben of die met multiproblematiek te maken hebben, om daar een aanpak voor te organiseren. Daarin staat dan de bedoeling meer centraal. Nou, als we als overheid dan ook meer de professional vertrouwen in, zeker vanuit verschillende gezichtsvelden in zo'n team, om tot goede besluiten te komen en zelf daar een passende oplossing te vinden. Ik denk dat je dat kan inbouwen in dat soort teams. En dat heeft ook een hoop onderzoek wel uitgewezen, dat multidisciplinaire teams zijn ook in staat om complexe problemen beter op te lossen. Zeker als je goed gebruik maakt van de diversiteit die je ook in zo'n team zelf hebt. Dus daar zit zeker een opening, zeg maar, om tot betere oplossingen te komen. Dat is niet de manier van werken volgens de bedoeling, want ik denk dat die niet bestaat. Dat is ook een continu gesprek. Dus dat is iets anders, dat je in een organisatie meer leercultuur wil ontwikkelen, waarin je met elkaar in gesprek kan blijven van, ja, is dit nog volgens de bedoeling? Hè? Of zijn hier misschien andere, spelen hier misschien andere overwegingen nog een rol? Als je dat niet hebt, dan blijft het een lege term en dan slaan we de problematiek weer plat.
Ja, maar multidisciplinair werken zou een mooie eerste stap kunnen zijn in het proces.
Ja, met meer, meer professionele ruimte voor de mensen die daar ook echt met die vraagstukken aan de gang gaan.
Ja. Ja, ik zie ook wel parallellen met waar we het hiervoor over hadden. Dus inderdaad, ik denk dat je in dit geval, als het over de brede samenleving gaat, dat je 80% van de mensen kunt bedienen met een geautomatiseerd proces. En die redden zich wel. Maar dat je de ruimte moet inbouwen voor die 20% om uitzonderingsmanagement te doen, als je het zo wil noemen. En inderdaad daar dan bij te kijken, wat is er in deze specifieke situatie nodig? Wat we als overheid vaak doen, is ook hier weer dat we inderdaad de burger opknippen in stukjes en zeggen, nou, je krijgt huurtoeslag voor je huur, je krijgt zorgtoeslag voor je zorg, je krijgt kindergebonden budget voor de zorg voor je kinderen. En we hebben nog kinderopvang. We hebben bijzondere bijstand voor als je wasmachine kapot gaat. Maar zo werkt het in een huishouden natuurlijk niet. Daar komen gewoon de hele maand door de rekeningen binnen. Die moeten betaald worden. En misschien komt het op enig moment wel uit om de zorgtoeslag te gebruiken om een schuld af te lossen. Dus je zou denk ik ook veel meer vanuit integraal perspectief naar zo'n burger moeten kijken. En dan ligt ook multidisciplinariteit veel meer voor de hand. Wat we natuurlijk nu gedaan hebben, is dat we vergaand automatisering hebben ingezet. Dat heeft enorme voordelen opgeleverd. Heeft ook enorme bezuiniging opgeleverd. Maar de fout die volgens mij gemaakt is dat we gezegd hebben, nou, dat is mooi, die bezuinigingen die incasseren we. Klaar. Maar je zou natuurlijk eigenlijk moeten zeggen, nou, dat geld dat daar overblijft, dat investeer je ook in mogelijk maken dat professionals hun werk kunnen doen om burgers te helpen in hun bestaanszekerheid in dit geval. Speelt ongetwijfeld ook op andere domeinen, zorg, onderwijs. Maar ik heb vooral zicht op hoe dat in het sociaal domein zich afspeelt.
Dus het geautomatiseerde proces zoals we hebben ingericht is zeker voor een groot deel heel bruikbaar. Dus dat moeten we zeker niet in de prullenbak gooien. Maar dat stukje 20% maatwerk, daar zouden we nog wat meer aandacht aan kunnen besteden.
Ja.
Oké, Ben, ik ben even benieuwd naar waar zie jij nog ruimte voor leiderschapsonderzoek aangaande dit thema?
Ja, goed, daar heb ik net al iets over geschetst ook, denk ik. Ik denk dat dat we leiderschap meer kunnen beschouwen als een multilevel fenomeen. Hè? Dus leiderschap op alle niveaus binnen een organisatie. Hè? Dus van het niveau van de professionals die met ingewikkelde casuïstiek te maken hebben, tot en met niveau van de topbestuurder. Maar dan zeker ook nog weer de rol van de politiek daarbij. Dus veel meer kijken naar die wisselwerking tussen die verschillende niveaus en hoe kunnen ze elkaar nou versterken. Te vaak hebben we het bij leiderschap al snel over wat de top doet. Terwijl we weten dat op al die niveaus in de wisselwerking daartussen, daar gebeurt juist heel erg veel. En het andere is dat als we zeggen van nou meer werken volgens de bedoeling, dat betekent niet voor iedereen maatwerk, dat is net ook al even geschetst. Maar dat vraagt wel ook om andere manieren van kijken naar resultaten van leiderschap. En daar zijn we denk ik in de leiderschapsliteratuur nog niet zo ver in. We zijn sterk geneigd om te kijken naar individuele uitkomsten. En dan heb ik het nog niet eens over burgers, maar dan heb ik het over van of iemand in zijn of haar werk effectief kan zijn en daarin tevreden is. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, maar het is maar een stukje van het totale verhaal. Want als je maatschappelijke meerwaarde wil leveren, als je wil echt complexe vraagstukken oplossen, dan helpt het niet om te kijken alleen maar of iemand productief is in zijn of haar werk en tevreden is in zijn of haar werk. Dan moet je ook naar het grotere plaatje kijken. Het vraagt ook om andere manieren van kijken naar uitkomsten van leiderschap. En daar zijn we nog niet zo ver in, dus daar is verder onderzoek nodig.
Ja, mooie toekomstvisie dus voor toekomstig onderzoek. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Olaf en Ben, ik wil jullie beiden hartelijk danken voor jullie inbreng en het leuke gesprek.
Dankjewel.
Dankjewel.
Voor de luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren. En volg ons ook op social media. Dat kan op Twitter via twitter.com/leadershiplu. En op LinkedIn natuurlijk. Zoek dan op Leiden Leadership Center. Tot de volgende keer.